Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, gasten en allen die verbonden zijn via onze livestream of later deze dienst zullen terugbeluisteren. Hartelijk welkom. Vanmorgen gaat onze eigen predikant voor, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Job 1, de verse 1 tot en met 5 en uit Job 29. Het thema van de preek is Job dient God. Mededelingen namens de kerkenraad. Uitslag verkiezing ambtsdragers. Tijdens de dinsdag 4 april gehouden verkiezing voor ambtsdragers zijn door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders A.J. van der Blonk, W.E. van Ginkel, D. van Krimpen, H. Vlastuin en S.H. Weber. Broeder D. van Krimpen heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. De broeders van de Blonk, van Ginkel, Vlastuin en Weber hebben ontheffing gevraagd. De kerkenraad zal zich beraden over de te nemen vervolgstappen. Uw voorbeden wordt zeer op prijs gesteld. Huwelijksafkondiging. Vrijdag 21 april hopen Niels van der Ham, te Noorderloos, en Angela Boers, wonende Meendijk 5 in Bennekom, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 2:30 in onze kerk. Dominee van der Rey hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres J.A. van Vurenstraat 18 te Noorderloos. De collecten. De eerste collect is voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kas, met name zending. En de derde collecte is voor de huisvesting Kniel. U kunt de collectebijdragen per bank overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief. Onze gasten kunnen eventueel hun bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang of ook overmaken op ons bankrekeningnummer, die te vinden is op onze website kniel.nl. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 134, de verse 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Heeft u er zin in om de Heere te vrezen? Als Job die vraag zou hebben gekregen, dan zou hij vast gezegd hebben, ja, daar heb ik zin in. En ik hoop dat u op die vraag die we met elkaar gaan zingen in Psalm 25 ook van harte ja kunt antwoorden. Laten we samen zingen, Psalm 25, het 6e en het 7e vers. Ook vanmorgen luisteren we samen naar de 10 geboden van de Heere. En vervolgens zingen we uit Psalm 62 het 7e vers, waar we onszelf, waar we elkaar ertoe oproepen, dat we niet ijdel moeten worden als het vermogen aanwast, als je rijker wordt. Nee, waak en let dat je je hart er niet op zet. Job, hij is ontzettend rijk en hij zet zijn hart er niet op. En ik hoop dat het ook voor ons zo is. En daarom naar de 10 geboden, Psalm 62 vers 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we ook samen in ons gebed tot God gaan. En dan mogen we een aantal namen noemen in het gebed. De naam van zuster van Wakeren Koops van de Prins Bernhardlaan 28-6. Omdat zij komende dinsdag geopereerd hoopt te worden aan haar rug vanwege zenuwpijnen. We denken ook aan zuster Prins van de Maart Vlinderstraat 2. Ze heeft een heupoperatie gehad. Die is goed verlopen en ze mag nu thuis revalideren. We zullen samen ook de naam noemen van Rachel Bouw, Dijkstraat 171. Zij is geopereerd aan haar voet. De operatie is goed verlopen en ook zij mag thuis revalideren. Zullen we samen in het gebed tot God gaan? Heilig, heilig, heilig Heere God, almachtig, tot u komen wij. Dat u die zo ontzettend heerlijk en groot bent. Vol glorie en majesteit troont u in de hemel. U bent het die alles in uw hand heeft, die regeert, die dingen ziet en overziet en die ook alle dingen doorziet. En zo ook ons kent, Heere. En u ziet ons naderen tot de troon van uw genade. Wij kleine mensen, nietig, schuldig voor u. Daarom buigen wij ons. Daarom verootmoedigen wij ons voor u, Heere, omdat u weet dat wij zo klein zijn. Dat we soms vol goede moed zijn, maar tegelijkertijd dat we soms onszelf zo tegenkomen als het gaat over verleiding. En dat ons hart soms wel zetten op geld en goed. De dingen zijn die belangrijker zijn voor ons dan u. Heere, vergeeft u het ons. Zie ons zo aan in uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. En schenk ons met elkaar een rijk gezegende dienst. Heere, wij hebben u nodig. In alle aspecten van het leven, maar ook als we als gemeente van u zijn samengekomen. Wij hebben veel te verwachten, Heere, want u bent toch een graag vergevend God. U bent toch die God die uw geest hebt uitgestort. En die met uw geest in zondaren wilt werken. Nou, doe dat dan ook vanmorgen, Heere. Nu hier in de kerkzaal zijn of op afstand verbonden. Heere, spreek. En laat het zo zijn dat uw gemeente met ouderen en jongeren hoort. Zegt u ook degene die, om wat voor reden dan ook, vanmorgen niet kunnen zijn. Wees er nabij in ziekte en zorgen. In tegenstand, in moeite. Gewoon in praktische zin, omdat ze moeten werken. Heer onze God, zegent u de oppas. Zegent u de parel. Heer, we willen u danken dat we vanmorgen alweer mochten zingen met elkaar. We willen u danken dat gisteravond ook zo'n mooi concert is geweest van het Pnio-koor. De lof op u aangeheven mocht worden. We prijzen uw naam daarvoor. Heer onze God, u geeft ons daarin veel. En we bidden u vanmorgen in het bijzonder dan ook voor zuster Van Wakeren. Heer, gaat u komende dinsdag met haar mee? Zegent u haar, als ze zoveel zenuwpijn heeft in haar rug? Geeft u medische wijsheid? Laat de operatie goed verlopen alstublieft. Geef dat het mag leiden tot meer kwaliteit van leven. Wees zo bij haar en bij allen die om haar heen staan. En verheerlijk uzelf in deze situatie. Heren, we danken u ook dat, zoals dus de prins, als Rachel Bouw, een geslaagde operatie mochten ondergaan. En dat ze allebei thuis zijn. En dat ze ook vanuit huis verder mogen revalideren. We bidden u voor hen. Wilt u hen zegenen? Wilt u geven dat in het traject van revalidatie, van herstel, ze mogen merken dat u erbij bent en dat het stapje voor stapje weer beter gaat. Wilt u voor ze zorgen, Heren? Een familie zijn, vrienden, de mensen om hen heen. En verheerlijk ook uw naam in hun leven, in deze situatie. Heer onze God, zo kent u ons. Heer, en als we straks het boek Job gaan openen, dan is dat een boek waar ook het lijden centraal staat. En Heer, dan weet u dat er ook in onze gemeente lijden is. Lijden lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel. Heer, u kent ons. Als we te maken hebben met chronische ziekte, long-covid of ander soort, dat het ons leven stempelt en ons verhindert in het functioneren. En Heer, we zouden het soms ook graag anders willen. We worden ermee geconfronteerd met wie we zijn en met onze grenzen. We danken u voor hulp die er is en voor zorg en bijstand. We bidden u om uw zegen voor de zorg die er is, die gegeven wordt voor mantelzorgers. Heer, wees nabij. Help om ernaast te staan. Zegen medicatie. Genees mensen. Heere grote God, wij komen tot u in een wereld vol lijden. En bidden wij weer voor Soedan, waar het geweld weer oplaait. Ontferm u, Heere. We bidden u, Heere, voor de situatie in Oekraïne, waar al zo lang gevochten wordt om Bachmoed. Heere, de hel op aarde wordt het genoemd. Ontferm u toch. Heere, we bidden u voor de situatie in Syrië. Wat een ellende daar. Ontferm u. We bidden u voor mensen in Jemen. Al zo lang duurt het conflict en wat een gevolgen heeft het voor zoveel mensen. Heere, geef verandering. Heere, en zo kunnen we nog meer landen noemen. Somalië, Congo, Afghanistan. Heere, grote God. We slaan onze ogen op tot u in een wereld waar zoveel pijn is en moeite. We vragen u, ontferm u. Keer dingen ten goede. En helpt u ons dan, Heere, om onze gaven te geven. Om met een open oog en een open hart en een open portemonnee voor onze naasten klaar te staan. En zegent u dat dan ook. Zodat mensen door ons heen mogen zien wie u bent. Heere, grote God, geef uw zegen over deze dienst. Geef uw zegen over ons als gemeente. Ook als we zojuist de uitslag van de broeders hebben gehoord. Dan danken wij u, Heere, dat broeder van Krimpen zijn benoeming mocht aanvaarden. Fijn dat hij een ambtswerk op mag gaan pakken. Heer, dan weet u ook dat de andere vier broeders, dat zij tegen u hebben kunnen zeggen dat ze het teruggelegd hebben. Dat ze deze roeping terug mochten geven. Heere, dat u zult begrijpen dat we dat jammer vinden. Maar we leggen het bij u neer, want u bent degene, u bent de koning van de kerk. En ook deze Pnieuwgemeente is uw kerk. En wilt u dan door uw geest in onze harten werken, ons zegenen en ook ons als kerkraad wijsheid geven in het vervolg. Grote God, wij bidden u zo om uw zegen, bijzonder ook voor de jongeren. Heer, dat de jongeren zijn die misschien al bezig zijn met examens of soms met voorbereiden ervan. Heer, geeft u de jongeren ook wijsheid. Geef ze inzicht, help ze om te studeren. Zegen ze bij dat wat er op hen afkomt. Wilt u geven dat wij om hen heen mogen staan als een Job. Steunend, zoekend, helpend. Wilt u alstublieft ons zo vanmorgen weer kneden en vormen. Omdat u de eer krijgt. Ja, bouw uw koninkrijk, heren. Want u bent het zelf zo waard om door ons geëerd en geprezen te worden. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Voor ik een plaatje laat zien aan de kinderen, eerst even een korte introductie. Allereerst hartelijk bedankt voor alle reacties de afgelopen tijd die ik van u gekregen heb, van waar ik eventueel over zou kunnen preken. Toen ik hier een eerste serie hield, was het uit het Oude Testament, over Jona. Vorig jaar een serie uit het Nieuwe Testament, over Efeze. En vanmorgen wil ik graag een nieuwe prekenserie starten uit het Oude Testament. En dat is het boek Job. Een aantal mensen hadden het boek ook aangedragen, van het zou mooi zijn om hierover te preken. En eigenlijk dacht ik aan iets anders, maar toch, door wat op mijn pad kwam, wat je leest over oorlog, ellende, mijn werk als deputaat diaconaat, lijden ver weg, maar soms ook lijden heel dichtbij, ook in de gemeente, kwam keer op keer het boek Job naar voren. Het boek Job kan voor sommigen misschien wel heel dichtbij komen. Want ergens gaat het over een persoon, Job, maar het gaat misschien wel over ons allemaal vanmorgen. Want ja, wat doe je als je lijden overkomt? Hoe ga je ermee om als je iemand naast je hebt die je moet lijden? Ik las van iemand die zei, toen ik 8 jaar oud was, was ik klaar met God. Ik had het helemaal met hem gehad. Zijn vader was ziek. Als jongetje van 8 had hij gehoopt en gebeden. Papa zal wel genezen, toch? Maar de ziekte ging door. En hij stierf. En op 8-jarige leeftijd, tijdens die begrafenis, dacht hij, met zo'n God wil ik nooit meer te maken hebben. En misschien herken je er wel wat van. Dat je klaar bent met God ergens. Hoe ga je om met pijn, lijden en het gevoel dat je God niet kan volgen daarin? Wat moet je met God als het leven zwaar is? Nou, daar gaat deze serie over. En vanmorgen dan een introductie, dus we zitten niet gelijk diep in die lijdensvraag. Maar het boek Job is ergens een heel mooi boek en voor sommigen een makkelijk boek. Tegelijk ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of er mensen zijn die zeggen, ik heb dat boek nou helemaal gelezen, maar dan ook echt gelezen. Ik kan me voorstellen dat hoofdstuk 1 en 2 wel gaat en 3. Dan krijg je al die redeneringen, die reacties van die vrienden, de klacht van Job en weer die vrienden en weer Job. En ja, wat moet ik nou? En dan proef je dat het een wijsheidsboek is. Een boek wat reflecteert op bepaalde vragen. Zoals Hooglied gaat over liefde. En Prediker, ja, het leven heel kritisch bekijkt. Is het boek Job die de vraag naar het lijden vastpakt. En daar hoop ik in een serie met u bij stil te staan. En ik zal er niet zo vaak over preken als Calvijn. Calvijn ging er vers voor vers door. Dat werden 159 preken. Ik hoop het bij een preek of 12 te houden. Maar dat als korte introductie op het boek Job. Dank u wel dat u het ook hebt aangedragen. Nu jongens en meisjes, als het dan gaat over Job, heb ik een plaatje uit de kinderbijbel. Je ziet een heel aantal dingen. Hè? Je ziet Job en zijn vrouw. En je ziet ook hoeveel kinderen die heeft. Moet je eens goed kijken. Hoeveel kinderen heeft Job? Als je het weet mag je je vinger opsteken. Hoeveel kinderen heeft Job? Ja, je weet het? Zeg het maar. Weet jij het? Beetje spannend om te zeggen, toch? Ja, weet jij het? 10, heel goed. Als je goed kijkt, zijn het er 10. En als je ook nog goed kijkt, dan zie je dat het 7 jongens zijn en 3 meiden. 7, het getal van de volheid. 3, ook een volgetal. Dus Job is een rijk gezegend mens. En Job die heeft niet alleen heel veel kinderen, maar hij heeft ook heel veel dieren, zie je dat? Welk dier zie jij? Zie je een dier? Welke valt op, ja. Een ezel, ja. Weet je hoeveel ezels Job heeft? 500. Zoveel. Nou, ja. Een kameel, ja. Job heeft ook heel veel kamelen. Als ik het goed heb, wel 3000. Zo. Ja, weet jij het ook? Nog één keer. Ja, dat zijn kamelen, ja, heel goed. En ezels. En je ziet nog schapen, die zien jullie ook, hè? En dan zien we er nog eentje. Niet alleen schapen, maar daarachter zie je, ja? Ja, zeg het maar. Koeien, heel goed. Koeien, ja. Heeft hij wel 500 juk, dus wel 1000. Dus Job, dat is een ontzettend rijk, gezegend mens. Zoveel kinderen en zoveel dieren. En als je alleen al denkt aan die koeien, 500 juk. Er zijn 1000 dieren. 2 gingen eronder, 1 juk. En weet je waar Job die voor gebruikte? Dat waren eigenlijk de trekkers van toen. Daar werd het land mee geploegd. Dus hij had wel 500 keer 2 van die koeien die konden ploegen. Hoeveel land heeft Job dan wel niet gehad? Die was echt heel erg rijk. Nou, we gaan samen lezen van Job, hoe rijk die was. En we lezen uit Job 1, vers 1 tot en met vers 5. En dan lezen we ook het hoofdstuk 29. Dat is ergens halverwege het verhaal. Maar het bijzondere daarvan is dat Job in dat hoofdstuk terugkijkt op zijn leven. Hoe die leefde voordat al die ellende hem overkomen was. Dus vandaar die 2 gedeelten. En dan zingen we daarna Psalm 34, vers 6 en 7. Lees nu mee, Job 1, vers 1. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Job 29. En Job hief opnieuw zijn spreuk aan en zei, och, was ik maar zoals in de maanden van weleer, zoals in de dagen toen God mij bewaarde, toen hij zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd en ik bij zijn licht door de duisternis wandelde. Was ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was, toen de Almachtige nog met mij was en mijn jongens rondom mij, toen ik mijn voeten baadde in boter en de rots bij mijn beken van olie uitgoot, toen ik door de stad naar de poort ging, toen ik mijn zetel op het plein liet klaarzetten, zagen de jongens mij en hielden zich schuil en stokouden stonden op en bleven staan. Vorsten hielden hun woorden in en legden de handen op hun mond. De stem van de vorsten verstomde en hun tong kleefde aan hun gehemelte. Als een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig. Als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij. Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep en de wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging kwam over mij en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en die bekleedde mij. Mijn recht was als een mantel en een tulband. Voor de blinden was ik als ogen en voor de kreupelen was ik als voeten. Ik was een vader voor de armen. En de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. Ik brak de hoektanden van wie onrecht deed en rukte de prooi uit zijn tanden. Ik zei, ik zal in mijn eigen nest de geest geven en ik zal de dagen talrijk maken als het zand. Mijn wortel was uitgestrekt naar het water en dauw overnachtte op mijn twijgen. Mijn eer was steeds nieuw bij mij en mijn boog vernieuwde zich in mijn hand. Zij luisterden naar mij en wachten en zwegen om mijn raad te horen. Na mijn woorden spraken zij niet opnieuw en mijn woorden druppelden op hen neer. Want zij wachten op mij zoals op de regen en sperren hun mond open zoals naar de late regen. Lachte ik hun toe, zij geloofden het niet. In het licht van mijn aangezicht konden zij niet verdonkeren. Ik koos hun weg en zat aan het hoofd en ik woonde als een koning onder de troepen. Als iemand die treurenden troost. Tot zover. Na het amen zingen we psalm 1, het eerste en het tweede vers. In die psalm wordt getekend dat je gelukkig bent als je met de Heer leeft. Dan ben je als een boom die frisse vruchten draagt, die er fris uitziet, die vrucht draagt. Psalm 1, vers 1 en 2, omdat het zo goed past bij Job. Het thema voor de preek is Job dient God. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar hoe Job leeft. Dat is vers 1. We kijken vervolgens naar wat Job heeft. Vers 2 en 3. En in de derde plaats kijken we naar waar Job naar streeft. Vers 4 en vers 5. Dus hoe Job leeft, wat Job heeft en waar Job naar streeft. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, u die op afstand verbonden bent, gaat er bij u thuis ook wel eens wat kapot? Stel je voor, dan ben je bezig de vaatwasser aan het inruimen. Je pakt dat bord vast, maar er zit nog wat aan en het glijdt zo uit je handen, klets, kapot. Of je had dat kopje toch echt in je handen, maar op de een of andere manier ligt het nu op de grond. Of jongens en meisjes, je bent aan het spelen met speelgoed en het gaat misschien met die ene auto toch wat ruiger dan je had gewild en hier een wieltje en daar de rest. Gebeurt dat jullie wel eens? Dat dingen kapot gaan? Ja, wat doe je dan, hè? Weggooien kan ik me voorstellen. Maar wat als je het nog kan lijmen? Dan kun je het nog proberen te repareren. En niet zo lang geleden was er bij ons thuis een schepnet kapot. Ik had hier het net en hier de stok. Ja, wat moet je ermee? En dacht ik, weet je wat? Ik ga het proberen te lijmen. En dacht ik, ja, welke soorten lijm heb ik? Nou, wij hadden thuis prit, knutsellijm en twee componentenlijm. Nou, jongens en meisjes, jullie weten wat prit is, toch? He, dat is zo'n stift, die draai je dan soort omhoog. En daar kun je zo heerlijk mee plakken, he, papier op papier. Knutsellijm kennen jullie ook wel, toch? Kun je papier mee plakken, je karton en plastic en van alles kun je plakken. En twee componentenlijm, dat is natuurlijk hele sterke lijm. Dat zijn twee delen, die doe je bij elkaar, die meng je. En dan wordt het heel hard. Ja, dus met welke lijm zou ik nou dat schepnet weer kunnen repareren, denk je? Dacht ik, ja, zou prit werken? Nou, het werkt niet zo, hè? Ik zie jouw kinderen nee schudden. Dat werkt natuurlijk niet, want ja, dat plakt maar een beetje, dat houdt niet. Die knutsellijm dan, die wordt dan wel wat harder, toch? Ja, zou dat echt werken bij een schepnet? Nee, hè? Welke lijm moet je daarvoor gebruiken? Die twee componentenlijm, hè? Die heel hard wordt en heel sterk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En tot op de dag van vandaag zit het net nog steeds aan de stok bij ons thuis. Dat voorbeeld zou ik willen gebruiken ook als het gaat over geloven. Sommige gelovigen zijn pritgelovigen, als ik het zo mag zeggen. Het plakt wel een beetje, het kleeft wel wat, maar is het nou echt sterk? Ja, wat is het nou? Sommige gelovigen die hebben een soort knutsellijmgeloof. Ja, zolang je er maar afblijft, zit het wel vast. Maar als er wat gebeurt, als het zwaar wordt, als het belast wordt, ja, dan houdt de lijm het niet. Maar gezegend ben je als je je herkent in die twee componentenlijm. Je hart is en sterk, vast verbonden. Ja, zo komen we Job tegen. Job, iemand met een twee componentenverbinding, zou je kunnen zeggen. Gehecht aan God, vast verbonden aan de Heer. Stel je voor dat hij niet zo vast verbonden was met God. En dan zou al dat lijden wat we nog tegen gaan komen hem overkomen. Hoe zou het dan afgelopen zijn? Zullen we eens bij Job op bezoek gaan vanmorgen? Even kijken hoe het bij Job is. Want ja, wat zien we dan als we bij Job op bezoek komen? En kunnen we eigenlijk wel bij Job op bezoek? Want ja, als je dat leest, hè, vers 1. En er was een man in het land Us, en zijn naam was Job. Dan klinkt dat toch een beetje als een sprookje, of niet? Als je dat boek leest, dan is dat toch veel meer een gelijkenis dan een echte geschiedenis, toch? Dan klinkt het toch veel meer als een verzonnen verhaal met een belangrijke les dan is iets dat werkelijk gebeurd is, toch? Althans, dat hoor je tegenwoordig steeds vaker. Je zegt, ja, het is geen echt gebeurde geschiedenis. Het is gewoon een verhaal verzonnen met de les. Ja, als je op andere plekken in de Bijbel kijkt, Ezechiël 14, vers 14 en 20, daar wordt Job genoemd. En dan proef je in die woorden daar in Ezechiël 14 dat Job echt geleefd heeft. En ook als je kijkt in Jacobus 5, vers 11, daar wordt Job genoemd. En er wordt ervan uitgegaan dat het een man is die echt geleefd heeft. En het boek zelf, als je het begint te lezen, wil ook vertellen dat het iemand is die echt geleefd heeft. Dus wij gaan er ook vanuit. Job heeft geleefd. En we kunnen bij Job op bezoek. Ja, de naam Job kom je trouwens op meerdere plekken tegen. In het boek zelf zijn het Ezechiël en Jacobus, maar ook in Genesis 46 kom je iemand tegen. Zoon van Issachar, een kleinzoon dus van Jacob. Die heet ook Job. Dus die naam die werd wel vaker gebruikt. En als we Job zien, dan zien we dus een man. Getrouwd. 10 kinderen. Hoe oud zou die geweest zijn? Nou, die kinderen die vieren met elkaar feest. Die lijken dat zelfstandig te doen. Ja, zou die 60 geweest zijn? Misschien iets ouder. Die 3 vrienden die straks als eerste bij Job komen, die worden door Elihu stokoud genoemd. Meestal zijn je goede vrienden wel enigszins van dezelfde leeftijd. Job is de jongste niet meer. Wat ouder iemand. Dus als we bij Job op bezoek gaan, gaan we bij een oudere man op bezoek die heel wat bereikt heeft in zijn leven. Maar in welke tijd komen we dan? Wanneer leefde Job eigenlijk? Wordt ons ook niet zo verteld, toch? Nou, als je op zoek gaat naar die namen van die vrienden, die kom je in de volgende hoofdstukken tegen, Elifaz, Bildad en Zofar, dan kom je erachter dat die namen gebruikt worden in de tijd een beetje na Abraham. In die tijd dat je van die vorsten had, schaapvorsten, vorsten met dieren, die tijd daar moet je aan denken. In Genesis 36 kom je bijvoorbeeld Elifaz tegen als nakomeling van Esau. En Bildad kom je tegen als nakomeling van Abraham en Ketura. En Elihu, die andere vriend, is een nakomeling van Nahor. Nahor was de broer van Abraham. Dus als we gaan kijken naar Job, is een ouder iemand die leefde in de tijd na Abraham. Ver voor David. Die tijd. Waar speelt het zich af dan? Want waar bezoeken we Job? Nou, dat is het grappige. Het is eigenlijk buiten Israël. Je komt bijvoorbeeld iemand tegen die Uz heette. In Genesis 36 vers 28. En dat is een stamvorst van Edom. Job is iemand uit Uz. Waarschijnlijk uit de buurt van Edom. Dat is uit de buurt van het oosten. Ga je vanuit Israël richting het oosten, dan kom je in Edom. En daar woonde Job dus. En zo hoop ik dat als ik dit even noem, dat je een beetje het plaatje in je hoofd helder krijgt. Job, wat oudere man, levend in de tijd na Abraham, buiten Israël, als een groot schaapbezitter, maar die tegelijkertijd ook in de stad woont, volgens Job 29, een beetje een semi-nomade. En vooral die schapen moet je rondtrekken, als heb je niet genoeg gras, toch? Job. Een rijke man. En vooral, zegt de Bijbel, zeer gelovig. En er zit er gelijk eigenlijk een stukje ironie in. Bijbelse humor, zo noemen commentaar het ook wel. Want als God straks tegen de duivel zegt, er is één iemand die boven alle anderen uitstijgt, die gelooft zo sterk. Ja, dan, ja, Satan, dan moet je niet gaan kijken in Israël. Moet je niet gaan kijken bij het volk van mijn verbond. Maar moet je dan gaan kijken? Dan moet je gaan kijken in Edom. Dat is een vijand van Israël. Dat is een heiden eigenlijk. En daar vind je de meest gelovige persoon die je maar op aarde kunt vinden. Maar zo zien we dus Job daar zitten. Misschien in de buurt wel de schapen, daar lopen de kamelen, heel veel slaven om zich heen. En de Bijbel zegt hoe hij leeft. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En terwijl het dus iemand is die leeft in een vijandelijk gebied van Israël, iemand die een heiden is, zou je kunnen zeggen, wordt hij met deze woorden op één lijn gezet met Noach. Noach, de bouwer van de ark. Hij wordt als enige met zijn gezin behouden en de rest vergaat. Met die woorden wordt Job op die lijn gezet. Met die woorden wordt Job op één lijn gezet met Abraham, de vader van alle gelovigen. Vroom, rechtschapen. Oprecht, zuiver in zijn handelen. Godvrezend. Hij keert zich af van het kwaad. En dat afkeren van het kwaad, dat is niet alleen dat als het kwaad daar is, dat Job zegt, ik loop weg. Maar dat kun je ook zo zien dat hij zich keert tegen het kwaad. Hij probeert het kwaad in te dammen. Hij probeert het kwaad uit te roeien. Job is een mens uit één stuk. Hij zegt iets, hij doet het. Er zit niets dubbels in Job. Woord en daad, ze horen bij elkaar. Hoe komt dat nou? Dat zo iemand nou zo kan geloven. Ja, dat is Gods genade. Maar Job vertelt dat ook, toch? In Job 29 vers 4 lees je, zoals in de dagen van mijn jeugd, zegt hij, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was. Job zegt, van jongs af aan had ik vertrouwelijke omgang met God. Leefde ik met God. Was er contact tussen mij en de Heere. Stille tijd. Had ik een binnenkamer. Een rijk geestelijk leven. En je leest dat hij beschrijft dat Gods lamp is boven mijn hoofd. Met andere woorden, ik liep nooit in het donker. En Gods licht schijnt in de duisternis. Daar waar ik soms het duister in moest. Waar ik lastige zaken voor me had. Ja, daar scheen Gods licht. De Almachtige was met mij. God die zo groot was en verheven. Ik ervaarde hem heel dichtbij. Job, een diepgelovige heiden. Die leeft met God. Ontzag voor hem heeft. Heeft u het plaatje een beetje helder? Ziet u Job een beetje voor zich? Ziet u de kamelen lopen? Hoort u de schapen? Ziet u de kinderen en de slaven? En ziet u ook hoe hij met God leeft? Ziet u het? Ja, en dat dan toepassen naar ons vanmorgen natuurlijk. En u mag weten, ik voel me eigenlijk een beetje verlegen hiermee. Want aan de ene kant zie ik dat plaatje en heb ik de neiging om te zeggen, gemeente, ziet u dit en herkent u dit? Maar aan de andere kant voel ik me wat verlegen. Want Job staat op zo'n hoog level. Nee, als je Job 9 vers 20 leest, dan proef je dat hij beseft, ik ben zelf niet zonder zonde, dat niet. Maar als God in Job 1 vers 8 en Job 2 vers 3 tegen de duivel zegt, er is niemand op de aarde zoals Job. Ja. Hoe durf ik dan te zeggen, u moet als Job zijn? Als Psalm 14 zegt, God kijkt uit de hemel op alle mensenkinderen. Of er één is die God zoekt, of er één is die rechtvaardig is. En dan kijkt God en hij vindt er geen één. En dan zegt God hier in dit gedeelte, hier heb je toch één. Eentje die zo zuiver is. Zo heilig leeft. Ja, zou dat dan voor ons gezegd kunnen worden? Er was een jonge man in het land Nederland, in Veenendaal, en zijn naam was, hij was vroom, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Gaat het over jou? Over u? Het was een vrouw in Nederland, in de provincie Utrecht, en haar naam was, zij was vroom, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Zou u durven zeggen, ik lijk op Job? Zou je dat durven zeggen? Ik weet, de geest die vormt, maakt ons naar uw beeld gelijk. Maar als Paulus zelf zegt, ik ben een ellendig mens. Als zelfs Paulus ervaart dat die oude mens ook hem de verkeerde kant op laat gaan. Ja, dan ben ik vanmorgen toch wel wat voorzichtig. Omdat als ik zeg, u moet zo zijn, dan kan ik u op uzelf werpen. Maar dan pas ik het liever toe vanuit het centrale punt van dit boek. En dat is het punt van lijden. Broeders en zusters, hier zien we iemand die door God getekend wordt als de meest unieke mens op aarde. Zo vroom en oprecht. Die zo dicht bij God leeft. Dan moet je eens kijken hoe hij straks gaat lijden. Is het daar ook niet een les in voor ons? Het is dus blijkbaar niet zo dat als je maar heel vroom leeft, heel oprecht bent, ja, dan zal God je ook altijd maar alles geven. Dan overkomt je geen lijden. Nee, broeders en zusters, degene die hier het meest vroom is van alle mensen op aarde, krijgt straks de hardste klappen. Dat is best heftig. En dat maakt mij voorzichtig om vanmorgen te zeggen, wees als Job. Want ook wij kunnen gezegend zijn. Maar wat doen wij als we die klappen krijgen? En als dan Job zo uniek is, dan doet mij dat denken aan die ene andere. Die ene van wie ook gezegd kan worden, hij is vroom, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Ja, hij gaat er echt tegenin. Het is de Heer Jezus. Jezus Christus, de rechtvaardige. Als er iemand is van wie God op aarde kan zeggen, hij is dat. Er is niemand zoals hij. Dan is het de Heer Jezus. Hij was zo rijk in de hemel. Zo goed. Maar hij wilde arm worden. In het lijden ondergaan wat zijn weerga niet kent. En daarom zeg ik vanmorgen dus niet, wees als Job. Maar vraag ik u wel, wie is Jezus voor u? Wat betekent het nou voor u dat God die ene gaf, zo diep liet lijden, dat hij zo arm wilde worden voor jou, voor u, om voor ons vergeving te bewerken, om houvast te bieden als het erop aankomt? Wie is de Heer Jezus voor je? In je voorspoed, ook in je tegenspoed. Ik hoop dat hij alles voor je is. Heren, dat u dat allemaal af wilde leggen voor mij. En dat dan de geest je gaat vormen en kneden. Zodat je steeds meer gaat lijken op Job. Ja, dat wel. Zo zien we hoe Job leeft. Ga eens kijken naar wat Job heeft. Ja, hij heeft een groot gezin. 7 jongens, 3 meiden. Waarom 7? Nou, dat is een getal van de volheid. Als je in 1 Samuel 2 vers 5 kijkt. Dan kom je erachter dat 7 zonen het getal is van volheid. Een volheid van je gezin. Ik vind het ook tekenend dat Isaï, als hij zijn zonen mag roepen omdat die gezalfd zullen worden, 1 van hen tot koning, dat hij David achterhoudt, maar dat er dan wel staat dat hij zijn 7 zonen langzaam wel laat gaan. Zijn volheid. Zou dat er misschien achter gezeten hebben? En in Rut 4, dan wordt er gezegd, Dat God is meer waard dan 7 zonen. 7 zonen als vergelijking. Als je 7 zonen hebt, dan ben je zo rijk gezegend. En God is dan nog hoger. 7 zonen. 3 dochters, ook een volheid. Wat een dieren heeft hij. Ik zei het net al tegen de kinderen. 7000 schapen. Hoeveel grasland is er wel niet nodig? 3000 kamelen. Daar kon je mee handelen, reizen door de woestijn. 500 juk runderen, trekkers van toen. 500 ezelinnen, vrachtwagens van toen. En dan ook nog eens een keer heel veel slaven. Ja, als je slaaf bent, klinkt niet zo fijn, maar een slaaf van Job. Job, hij is zo ontzettend rijk. Hij is de Bill Gates van toen. De Warren Buffett van de oudheid. Jeff Bezos van duizenden jaren terug. Als je miljonair bent, stel je niks voor in vergelijking tot Job. Ben je miljardair, kom je misschien een klein beetje in de buurt. En terwijl de Bijbel zo vaak zegt, rijkdom verleidt je vaak om bij God vandaan te gaan. Lezen we bij Job wat anders? Job, hij is zo rijk gezegend. Maar moet je eens kijken hoe hij ermee omgaat. Kijk mee vanaf vers 12. Hoe is hij? Hij bevrijdt de ellendige die om hulp riep. En de wees die geen helper had. Hij kijkt om naar ellendige, naar de wees. Vers 13, de zegen van hen die verloren ging, kwam over mij. En het hart van de weduwe liet ik vrolijk zingen. Weduwe, Vers 15. Voor de blinden was ik als ogen. En voor de kreupelen als voeten. Vers 16. Ik was een vader voor de armen. Job is rijk gezegend. Het is geen dagenbeduk die bovenop zijn geld zit. Hij maakt waar wat Jacobus 1 vers 27 zegt. De zuivere en onbevlekte godsdienst is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Bijzonder. Ook hierin wordt Job getekend als iemand die uniek is. Met zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En herkent u ze ook, die voorbeelden? Die toen ze rijker werden, toen de carrière beter ging, toen het wel voor elkaar was, die toen God steeds meer gingen dienen op hun eigen manier en God steeds meer loslieten. Misschien herken je het zelf wel. Het is niet eenvoudig om God te dienen als je rijk bent. Voor Job ook niet. En Job die moest heel bewust keuzes maken. Dat lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 31. Wat doet hij? Hij sluit een verbond met zijn ogen om maar niet begeerig te kijken naar jonge vrouwen. Hij weet als geen ander hoe je naar een ander kunt kijken en op iemand anders kunt neerkijken. Hij zegt, dan moet ik me tegen wapenen. Hij weet hoe makkelijk het is om zijn slaven te onderdrukken. Hij weet dat hij zijn hoop op goud kan stellen, maar hij wapent zich daartegen. Kortom, Job, een bekwame ondernemer, een goede werkgever, een vooraanstaand burger, een loyaal mens en vooral een dienaar van God. Ja, wat voor soort mensen zijn wij eigenlijk? Wat voor iemand bent u? Het is toch tekenend dat Jezus zegt over die rijke dwaas, dat hij denkt, ik heb veel, geniet ervan. Maar die nacht sterft hij. En dan? Geld kan ook ons in de greep krijgen. Als je het niet hebt, dat je alleen maar bezig bent met geld en dat het je helemaal vastgrijpt, want daar draait het om. Ook als je het gemiddeld hebt of bovengemiddeld goed. Ik alleen bezig ben met carrière, met geld en goed. Wie vindt u eigenlijk belangrijker? Uw werk of God? Uw geld of Jezus? Dient u God met uw bezit? Of dient uw bezit u vooral? Heeft u een open hart, open ogen, open oren voor uw naaste en ook een open portemonnee? Of zit je hier misschien bovenop je geld? Is er iemand die vanmorgen zijn hoofd moet buigen en zeggen ja? Ik ben ook rijk gezegend, maar het heeft me zo in de greep dat het tussen mij en God is inkomen te staan. Zullen we dan samen ons hoofd buigen? Zullen we vragen of God je ervoor behoudt dat je niet bij hem wegloopt? En zullen we dan ook samen bidden? Wat zullen we bidden? Nou, laten we ons dit stukje uit onze Vader bidden. Uw koninkrijk komen. Dat je vraagt, Heere God, met alles wat ik van u gekregen heb, laat uw koninkrijk komen, regeer maar in mij. Wees maar koning in mijn leven. Ja, regeer alstublieft in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, maar ook in mijn zwartste nacht. Er is één ding wat ik u vraag. Regeer in mij, ook vandaag. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk een spiegel zijn voor wie u voor mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan, Heere. Neem ook mijn leven in uw hand. Weet je wat er gebeurt? Als God dit gebed gaat verhoren, dan wordt dat geld, die hoop waar je als het ware op zit, die wordt kleiner. Dan wordt geld weer gewoon geld. Dan wordt gezondheid weer gewoon gezondheid. Dan wordt een glas bier gewoon weer een glas bier. Mensen gewoon mensen. Als je God gaat dienen en hij koning is in je leven, dan worden al die andere dingen, die worden behulpmiddelen om God te dienen. Heeft u zo uw huis wel eens gezien? Je auto? Je bankrekening? Als hulpmiddel wat God je gegeven heeft om hem nou juist te dienen. Gebruik je het ook zo. Merk je dat God dat gebed verhoort? Dat hij steeds meer koning wordt in je leven. Regeert God over jouw lichaam en jouw geld. Ja, besef ook dit, hè. De Bijbel tekent hier iemand die heel veel gekregen heeft, die er ook zo ontzettend veel goed mee doet. Voor de weduwe, de wees. Hij deelt uit. Hij is iemand die het kan missen, die er God mee dient. Maar iemand die daarin zo'n voorbeeld is, dat God zegt, er is geen mens zoals hij, die wordt niet bewaard voor lijden. Het is dus niet zo dat als je maar genoeg geeft aan anderen, als je maar genoeg zorgt voor anderen, als je maar hard genoeg werkt voor anderen, dat God er dan wel voor zal zorgen dat jij geen lijden overkomt. En zeg het dan ook niet andersom, hè? Dat als je lijden overkomt, dat je dan zegt, ja, ik ben misschien niet vroom genoeg geweest. Is dat het? God straft mij. Zeg dan ook niet te snel. Blijkbaar heb ik niet genoeg aan mijn naasten gegeven. Dat kun je niet zo één op één zeggen. Het overkomt hier iemand die als een groot voorbeeld is. En die zo leeft en dit alles heeft. Zullen we naar derde gaan? Hoe Job leeft. Wat Job heeft. Waar Job naar streeft. Ja, wat zou u gekozen hebben? Als je één ding uit het leven van Job zou mogen kiezen, wat je zou opschrijven in twee versen. Welk ding uit zijn leven zou je dan als voorbeeld hebben gekozen? Of als je een boek over jezelf zou schrijven. Als je daarin één ding van jouw leven, van uw leven zou mogen pakken. En u zou dat als voorbeeld nemen voor wie u bent. Wat zou je dan opschrijven? Wat typeert je? Wat zou je dan vertellen? Wat typeert jou? De Bijbelschrijver kiest één ding. En die kiest dat hij vader wil zijn. En hoe hij als vader zijn rol op zich neemt. En daarin proef je ook iets van de naam Job. Want de naam Job, dat kun je ook zien als een samentrekking van twee woorden. En die betekenen dan, waar is de vader? Waar is de vader? En snap je dat als het gaat over het boek Job? Waar is God als vader? Waar is zijn vaderlijke zorg? Maar Job, die zelf getekend wordt zonder vader hier, die wordt vooral ook geschilderd in hoe hij vader is. Waar is de vader? Nou, hier is een vader. En wat een voorbeeld is hij. Job die tijd neemt voor zijn gezin. Ik bedoel, met zo'n bedrijf, met zo'n multinational. Hoe heb je dan nog tijd voor je gezin? Job heeft een bedrijf. Wat zal er veel op hem afgekomen zijn? Maar zijn gezin heeft prioriteit, blijkbaar. Wat een contrast met wat ik pas geleden hoorde. Iemand die zei, ja, mijn vader leefde niet meer hoor. Maar mijn vader was altijd laat thuis. Hij had geen tijd voor me. Maar tegelijk was zijn wil wet. En mijn mening telde totaal niet. Geen tijd voor je kinderen. Job heeft 7 zonen, 3 dochters en een bedrijf waar je u tegen zegt. En toch zoekt Job zijn kinderen echt op te voeden. En ik vind het heel interessant om dan die verzen te lezen en om te zien hoe hij dat doet. Hoe hij aan de ene kant heel betrokken is, maar niet beklemmend. Hoe hij aan de ene kant loslaat, maar ook niet onverschillig is. Je proeft wat een bijzonder gezin is dit. Wonderlijk. En wat kunnen wij als vaders en moeders ook leren hiervan? Want Job laat hierin zien wat hij het allerbelangrijkste vindt voor zijn kinderen. Hij vindt het niet het allerbelangrijkste dat hij zegt, jongens, vestig je naam. Jongens, zet mijn bedrijf nou goed voort. Er staat niet dat hij ze leert hoe hij om moet gaan met die schapen en hoe je goed moet handelen. En staat er niet. Maar Job heeft een verlangen in zijn hart dat zijn kinderen God lief hebben. Hij streeft ernaar dat zijn kinderen leven van vergeving. Zie je het voor je? Vers 4 en 5. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Ieder op zijn beurt in zijn eigen huis. ieder op zijn beurt, als je het sterretje volgt, dan staat er ieder op zijn dag zijn vierde verjaardag. Daar kun je aan denken, op zijn dag, zijn verjaardag. En die zonen die nodigen dan ook die dochters uit. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Wat zouden de jongeren van onze kerk gezegend zijn met volwassenen om hen heen die dit verlangen ook hebben. Die zeggen, ja natuurlijk, een bedrijf runnen is belangrijk. Maar die zeggen, ik heb een verlangen voor de jeugd. Een verlangen dat zij met God leven. Natuurlijk mogen ze genieten en mogen ze dingen ontdekken en moeten ze hun eigen keuzes maken. Maar ik heb een verlangen dat ze met Jezus leven. Dat ze God leren kennen. Dat. Hebben wij dat verlangen, broeders en zusters? Is dat onze hoop? En spreken we met onze kinderen over God? En spreken we ook met God over onze kinderen? Job had het vast heel druk. Maar hij zegt, dit is voor mij zo belangrijk. Hier maak ik tijd voor. Hoeveel tijd maakt u ervoor om uw verlangen dat dit kind van u, dat de kinderen van de gemeente, uw kleinkinderen, dat leren kennen? Mag het u echt wat kosten? Durft u radicaal te zijn om hier tijd voor te maken? Je ziet het toch voor je? Job, dier erbij, misschien wel een bok. En er komt een van die zonen aanlopen, zie je hem? Ja, die woonde waarschijnlijk ook niet in een hutje op de hei. Die had waarschijnlijk ook best wel een aardig huisje. En die komt er aanlopen. Jongen, mooi feest gehad waarschijnlijk. Ik ben bang dat je misschien wel gezondigd hebt. Leg je hand maar op de kop van het dier. Beleid al je schuld maar. Nou, ik snap best dat je het niet tegen mij zegt, maar zeg het maar tegen God. Heb jij zo'n vader? Zo'n moeder? Jongeren? En jullie zulke ouders? Die zeggen, zullen we samen schuld beleiden? Wat heb je gekeken op je telefoon? Wat was er bij wat je luisterde? Wat voor filmpjes zag jij? Hoe ging het op dat feestje? Ja, ik snap best dat je het niet tegen mij wil vertellen, want dat vind je vast niet fijn, maar vertel het maar tegen Jezus. Ik verlang ernaar dat jij met Jezus leeft. En jongeren, zouden jullie zo'n vader willen? Die dat met je doet? Die je leert wat vergeving is? Die je leert wat schuld is? En waar je vergeving vindt? Zou je zo'n vader willen? Die tijd voor je neemt omdat hij een hart heeft dat je niet verloren gaat? Zou je zo'n vader willen? Zo'n moeder willen? Zou je zo'n leidinggevende willen? JPW'er? Willen wij wel zo zijn? Dan zit je hier en zeg je, ja, ik heb helemaal geen kinderen. Maar onderling dan? Vrienden? Wat heb je ervoor over? Dat een vriend van jou dit merkt? Wat hebben wij ervoor over om een ander dit bekend te maken? Het is toch bij ons toch niet op zondag vroom en op door de week Dreesman? Dat je op zondag wel vroom in de kerk zit, maar verder, ja, je zegt er niks over en je doet maar wat. En Job, die aan de ene kant houdt hij zijn kinderen vast en aan de andere kant laat hij ze los. Hij geeft ze ruimte, maar is niet naïef, niet onverschillig, maar zit er ook niet bovenop. Je proeft bij Job dat hij een houding vindt en dat hij laat merken, ik heb er veel voor over dat jij God gaat leren kennen en met hem leeft. En iemand schreef hier, de drie gouden regels ten opzichte van kinderen zijn, hou veel van ze, bid veel voor ze en wees een voorbeeld voor ze. En misschien voel je je wel best wel aangesproken vanmorgen. Want als u kijkt naar uw kinderen, dat u zegt, ik heb het ze wel voor willen leven, maar ze hebben het niet overgenomen. En misschien lag het wel aan mij. Ik kan het heel ingewikkeld vinden. Maar wees dan maar een voorbeeld in dat je op je knieën gaat en vergeving vraagt. Durf je dat? Als je vanmorgen aangesproken weet door de Heere dat er dingen zijn in je leven die anders moeten omdat je verkeerde focus had. Durf je dan, waar je kinderen bij zijn, hardop God te vragen om vergeving? En te vragen, Heer, wilt u het wegnemen en wilt u mij kneden en vormen? Wil je dat doen? Zodat het thema van de preek is, Job dient God. Maar dat die naam van Job kunnen veranderen voor uw naam. Dat jij, dat u, God dient. Hoe Job leeft, wat Job heeft, waar Job naar streeft. Tot slot. Job wordt ons dus getekend als iemand die een voorbeeld is in geloof. Als iemand die ontzettend rijk is en er goed mee omgaat. Maar het lijden komt over hem. Job wordt getekend als de perfecte vader. Die zo zorgt voor zijn kinderen. Maar hij raakt ze straks alle 10 in één klap kwijt. Als je hier zit. Het is dus niet zo dat als je maar goed genoeg voor je kinderen zorgt, dan zullen ze wel in leven blijven. Job zorgde goed voor zijn kinderen. Maar hij raakte ze allemaal kwijt. En draai het ook niet om. Zeg dan ook niet, ik raakte mijn kind kwijt. De zwangerschap stopt. Dus ik zal wel niet goed genoeg geleefd hebben. Nee, dat moet je zo niet zeggen. Maar klamp je vast aan die Heere. Als het gaat over geloof, laat je geloof alsjeblieft geen pritverbinding zijn. Geen knutsellijnverbinding. Maar een tweecomponentenverbinding. Ik bid u toe dat u een boom bent die fris is en vrucht draagt. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heer in de hemel, u die neerziet over deze aarde en ons allemaal kent. U weet, Heer, nog beter dan wij zelf wie wij zijn. En zou u dan willen maken, willen geven, dat wij mogen zijn als die boom die vrucht draagt. Die boom die staat aan de waterbeek, die vrucht geeft op zijn tijd. Heere, zou u dat in onze levens willen waarmaken? En dan weet u, Heere, hoe ons leven te typeren is. Of wij vroom zijn en oprecht, of we Godvrezend zijn en wijkend van het kwaad. Heer onze God, Job is zo uniek, daar kunnen wij niet bij. Terwijl u dat wel verdient. En dan buigen wij ons hoofd. We vragen u, vergeef ons. Neem weg wat tussen u en ons instaat. En we danken u tegelijk ook voor het offer van uw Zoon, onze Heiland. Want hij was zo uniek en hij gaf zijn leven voor zondaren. We danken u dat we daarin hoop en houvast vinden. Dat we daar vergeving vinden voor alle zonden die we gedaan hebben als werkgever en werknemer. Als echtgenoot en echtgenote. Als kind, als ouder, grootouder. Heer, u weet het, u kent onze gebrokenheid. Zou u het willen vergeven? Zou u door uw geest in ons leven willen kneden en vormen? Opdat we steeds meer naar het beeld van uw Zoon gelijk worden. Heer, wij vragen u, laat uw koninkrijk komen. Regeer in ons. En geef dat bezit weer gewoon bezit wordt. Dat wat we hebben, dat dienstbaar is om u te dienen. Hulpmiddelen. Om u te verheerlijken. Heer, help ons zo om onze tijd, ons leven te zien op die manier. En verheerlijk zo uzelf in onze levens. Heer, geef ons uw zegen als we ook delen. Aan weduwe wezen, aan weduwnaren. Aan mensen die aan de onderkant van de maatschappij zitten. Mensen die geen stem hebben om te spreken. Heer, wilt u ons gebruiken als een Job. Zegent u onze gaven. Help ons om op te staan. Om voor mensen op te komen. Zegent u de politiek, Heere. Zegent u landelijk, wereldwijd, maar ook plaatselijk. Zegent u hulp die geboden wordt aan mensen die op de vlucht zijn. Zegent u het werk van diaconaat. Wees bij ons. Als we zelf vanmorgen misschien wel geraakt zijn door iets in de preek. Wat refereerde aan lijden wat wij ervaren. Heer, u kent onze vraag op dat punt. En geef dat de prekenserie over Job tot zegen mag zijn om rust te vinden bij u. Heer, wij bidden u om troost daar waar verdriet is. Stil verdriet misschien wel. We bidden u om houvast. Daar waar het leven soms zo heen en weer geschud wordt. We bidden u om het werk van uw geest. Daar waar we zo aangevochten worden. Grote God, wilt u in ons hart zo werken dat wij eraan streven waar Job naar streeft. Dat mensen gaan leven van uw vergeving. Dat mensen u niet vaarwel zeggen. Heer, wij bidden u zo met en voor elkaar. Strek ze met koorden van liefde. En geef dat onze manier van gemeente zijn. Van hoe we de dingen doen. En hoe we ook lid zijn van deze gemeente. Dat een onderstreping mag zijn van dat verlangen. Heer, bekeer ons als onze houding verkeerd is. Wakker het vuur aan als het gedoofd is. Geef dat we de wedloop zullen lopen met het oog op u, Heer Jezus Christus. Heer, we bidden u nogmaals ook voor de jongeren. We bidden u voor hen die studeren. Misschien op werken. We bidden u voor degenen die op de middelbare school zitten. De basisschool. De peuterspeelzaal. Zij die nog thuis zijn. Zij die baby zijn. Zij die groeien in de moederschoot. Heer, het is ons verlangen. Dat zij, als ze u nog niet kennen, u gaan leren kennen. Dat ze u niet in hun hart vaarwel zeggen. Maar dat, net als bij Job, uw licht over hun leven zal zijn. Heere onze God. Wij kunnen dat niet. Maar wij vragen u met hen een vergeving voor hun zonde. Wij vragen u of u ze wilt aanzien in uw liefde en genade. En in het bijzonder ook die hier misschien wel lid zijn officieel of lid waren. Maar die u de rug hebben toegekeerd. Heren, dat kan ook pijn doen vanmorgen. Heren, doe wonderen. En troost ons en zegen ons. En geef dat we een twee-componenten verbinding met u mogen hebben, mogen krijgen en mogen houden. Grote God, verheerlijk zo uzelf in onze levens. Ja, laat het zo zijn, Heren, dat we u zo mogen dienen, dat anderen onze werken zien en daarom niet ons prijzen, maar u verheerlijken. U, Vader, Schepper van hemel en aarde. U, de God die nooit volprezen bent, om Jezus wil. Amen. Laten we samen onze slotzang zingen, Psalm 145, vers 1 en ook vers 3. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.